In deze aflevering hoor je de mooiste en de beste momenten uit 100 afleveringen van de Storybrand podcast.
Welkom bij de Storybrand podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio over Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, dankjewel Daan.
En begin al nu al te lachen, want we hadden al zoveel voorpret bij het maken van deze podcast.
Nou, inderdaad.
We gaan het hebben over een terugblik op 100 afleveringen. En de vraag die we onszelf hebben gesteld, wat waren onze favoriete momenten?
Ja, als je dan moet kiezen, dan is het toch best lastig om een paar keuzes te maken. Althans, dat had ik in ieder geval, Daan.
Echt, hè?
Ja.
Maar we kunnen daar toch heel kort over zijn. Gewoon alles wat wij hebben gezegd was gewoon supergoed.
Ja, ja, dat sowieso. Ja, die keren dat ik het interview heb gedaan, vond ik sowieso ook by far de beste.
Ja, ja. En al die podcast afleveringen waar we geen gast hebben zelf mochten praten, die waren ook echt super.
Ja, die zijn echt van hoog. Ja, dat zien we ook terug in de statistieken.
Ja. Maar wat heb jij uitgekozen?
Ik heb er een paar uitgekozen. Ten eerste vind ik het altijd knap als mensen een heel duidelijk een rode draad in hun verhaal hebben, een bepaalde visie hebben in het, waarop ze in het leven staan en zaken doen. En dat ze die visie met mensen kunnen delen en ook laten zien dat ze daarmee succesvol zijn.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld bij Stan Uiland, die het alleen maar over relaties heeft en die dat super belangrijk vindt, dus daar ook mee bezig is en daardoor daarom ook succesvol is. Ja. Maar dat is zijn filosofie, dus zo staat hij in het leven. En wat hij dan doet, dat maakt eigenlijk niet per se heel veel uit. Hij zorgt altijd wel dat hij de relaties vindt die nodig zijn om het succesvol te maken.
Ja, ja, mooi is dat.
En dat was er bijvoorbeeld eentje. Dat was een van de eerste afleveringen, denk ik. Ergens in de top 10 zat hij. Een tweede die ik goed vond was van Arjen Lemstra. Omdat het ging over het hele verhaal. Hoe ze ooit zijn begonnen. En enorm succesvol zijn met die events die ze geven. En dat eigenlijk niet zo heel moeilijk is. Maar gewoon doen.
Ja.
Je bedenkt een plan en je voert het uit.
Ja. Nou, laten we anders even een klein stukje terugluisteren van wat Stan Uiland heeft gezegd over relaties. Want hij kent de minister-president. Hij kent, nou ja, wie kent hij niet? Maar hij spreekt ook echt met ze.
Ja.
Sterker nog, hij wordt gewoon uitgenodigd op het Katshuis door de minister-president van Nederland. Mark Rutte is dat nu. En hij wordt gewoon gevraagd om advies.
Precies.
Nou, zo iemand wil ik wel naar luisteren als hij het heeft over relaties en netwerken.
Nou, inderdaad.
Laten we even een klein stukje luisteren.
Ja.
Ja, kijk, als je gewoon een man of een vrouw ontmoet hebt, dan is de vraag van, is er van beide kanten sprake van een klik? En ga je daarop op door? En dat betekent dus dat de eerste ontmoeting, als het zakelijk is en je hebt visitekaartje uitgewisseld of je hebt elkaar toegang gegeven op je LinkedIn-profiel, dan is het belangrijk om te weten van, is dit een eenmalige ontmoeting geweest of ga je hier verder mee? Op het moment dat je dat laatste voor jezelf hebt besloten en je relatie heeft dat ook besloten dat hij met jou verder wil, want dat is toch iets wat je wederzijds goed moet vinden, dan is het belangrijkste dat je die relatie gaat onderhouden. En dat betekent dus dat je aandacht gaat geven. Het is net zoals een bloem die water nodig heeft om te groeien. Of de zon nodig heeft om tot bloei te komen. Heeft een relatie dat ook. Dus het betekent dus dat de contact dat je gelegd hebt, als je dat waardevol vindt, dat je daarop doorgaat. En dat regelmatige contactmomenten nodig zijn om die relatie verder uit te bouwen.
Ja. Ik heb jou. Want ben je altijd een relatieman geweest?
Ja, als kind zei mijn moeder al van het bijzonder hoe jij met mensen contact maakt. Ook al zijn het wildvreemde mensen, je loopt gewoon naar ze toe en gaat een gesprek aan. En dat is ook wat je van nature, denk ik, meegekregen hebt. Tegelijkertijd denk ik dat je dat ook voor jezelf kan ontwikkelen.
Ja.
En een relatie leggen betekent ook, het eerste contactmoment is altijd spannend.
Ja.
Hoe begin je dat? En ik begin het contactmoment vaak met een vraag.
Mm.
En door een vraag te stellen, toon je belangstelling zeg maar in de ander. En is de ander altijd geïnteresseerd Ik heb maar zelden meegemaakt dat iemand zijn rug toekeerde en wegliep. Want waar bemoeide hij zich, of, zij zich mee? Ja. Ik sta hier gewoon mijn ding te doen. Nee, dus iedereen is geïnteresseerd om dan gewoon in gesprek te gaan. En vanuit dat gesprek kunnen waardevolle relaties gaan ontstaan.
Zou je kunnen zeggen, want in jouw telefoon staat letterlijk iedereen. Je bent niet iemand die een name dropping doet. Je bent niet iemand die op de voorgrond treedt. Je bent echt een verbinder. Hè? Zoals je zelf al zegt, had je voetbaltijd ook de middenvelder. En niet die spits. Maar wat is dan jouw geheim? Hoe kan ik als luisteraar naar deze podcast, als ondernemer, wat kan ik van jou leren op het gebied van het bouwen van relaties? Hoe doe je dat?
Nou kijk, de relatie betekent gewoon jezelf zijn. En niet meer dan dat. En tonen dat je oprecht belangstelling hebt.
Ja.
Mensen merken gewoon op het moment dat jij dat het een kunstje is.
Ja.
Of dat het alleen maar gedoen is om een zakelijke deal.
Precies.
En verder niks. Dat proeven ze. En op het moment dat jij laat merken dat je geïnteresseerd bent in de mens. Ook achter de verschijning die je voor je hebt.
Ja.
Wat zijn motieven en beweegredenen zijn. Dan krijg je meer een hartgesteldheid op elkaar. Ja. Dus je moet uiteindelijk, mijn geheim is, om het hart te leren kennen van de man of vrouw die je tegenkomt. En van daaruit te kijken van, ja, daar voel ik gewoon verbinding mee.
Ja.
Of niet, dat kan natuurlijk ook. Ik ben niet voor iedereen de oplossing.
Nee.
Hij of zij zal dat ook over mij vinden. Maar dat betekent niet dat je gewoon niet de moeite moet doen als mens om je te verdiepen in de ander.
Ja.
Een onderzoek wat ik gelezen heb van een gezaghebbende universiteit, die had 10.000 oudere mensen gevraagd, 65 en ouder, en die terugkeken op hun leven. Wat het meest waardevolle was, wat hun het ultieme geluk bracht. Dat zijn, en 95% van de respondenten gaf aan dat de relatie die ze hadden in eerste instantie met hun directe omgeving, met hun vrouw en kinderen, met hun familie, dat het belangrijkste was voor het geluk van hun leven. En de meesten gaven ook aan dat als ze dit al in een eerdere fase van hun leven hadden gehoord, dat uiteindelijk het hele leven, dat jouw geluk bepaald wordt door de relaties die je met elkaar hebt gelegd en waar je met elkaar in investeert, dat uiteindelijk het geluk bepaalt. Niet de grote wagen, niet het grote huis, niet die derde vakantie die je wil, maar echt heel klein de relaties met de mensen om je heen. Als je daarin investeert, dan denk ik dat je zelf niet alleen veel blijer het leven beleeft, maar dat de mensen om je heen daar ook veel meer van kunnen genieten.
Nou, dat was een mooi stukje over Stan Uiland. We hebben het uit zijn eigen mond kunnen horen.
Precies.
Je betaalt eigenlijk met aandacht.
Ja, daar komt het op neer.
Mooi, hè?
Ja.
All right, wie had je nog meer?
Ja, de tweede die ik had is Arjen Lemstra.
Ja.
En wat ik bijzonder vond, wat ik bij hem altijd onthouden heb, is dat hij de filosofie die hij had om in het leven te staan is, ik ben gewoon altijd aardig. En doordat ik altijd aardig ben, onthouden mensen mij en komen ze bij me terug.
Ja. En ook weer een heerlijke filosofie die anders is dan wat je normaal hoort, hè?
Ja, het is zo simpel, maar om het in de praktijk altijd uit te voeren lijkt me heel lastig.
Ja.
Stel je voor dat je een keer met je verkeerde been naar bed stapt, dan kan het toch wat lastiger zijn.
Ja, hele merk naar de kloten.
Ja. Ja. Helemaal gedaan.
Ja.
Maar ik vond hoe die daarmee in het leven staat en zaken doet, vond ik mooi om te horen.
Eigenlijk moet hij zijn naam veranderen.
Toch? Ja.
Ik zou er gewoon AA van maken.
Ja, precies. Ja, ja, altijd aardig.
Als het toch niet lukt, kan je altijd toch al een nieuwe alcoholistenclub beginnen.
Ja, ja, als je het dan...
Fantastisch. Laten we even een klein stukje luisteren naar wat Arjen Lemstra zegt over altijd aardig zijn.
Ja.
Jouw motto is neem jezelf niet te serieus en survival of the nicest.
Ja, ja. Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja,
je refereert er net al even aan. We zijn gewoon twee aardige jongens die gewoon normaal zijn gebleven en onszelf niet serieus nemen.
Nee, nog steeds niet.
Maar dat aardig doen is voor jou echt een dingetje. Hè? Dat is dat als ik jou erover hoor praten, dat komt echt vanuit je tenen.
Ja, ja, zeker.
Want wat zie je dan in de wereld nu gebeuren of in je omgeving dat je zegt van joh, maar dit is zo belangrijk.
Ja, het is gewoon in die polarisatie, die heeft natuurlijk ook die corona heeft niet meegeholpen. Er zijn ontzettend veel partijen tegenover elkaar en zelfs op LinkedIn, nou ja, dat moet je ook weten wat er allemaal voorbij komt. Dat je denkt, jongens, hou eens op. En dat mensen, dus ik heb er een paar, die heb ik gewoon helemaal ontvriend, omdat die te ver doorgingen in dat hele verhaal. En dat ik denk, hou eens op man, val me niet lastig. En natuurlijk zijn er dingen misgegaan. Het is niet goed gegaan. En je kan de politiek is natuurlijk... Maar blijf wel aardig. En als je dat nu weer ziet met die boeren die helemaal doorslaan, dan denk ik, ja, het is gewoon niet aardig. Weet je, je kan het ook op een andere manier doen. Ja, weet je, mensen bedreigen en dat soort zaken. En ik zie dus gewoon heel veel dingen gebeuren in de markt. Dat ik denk, dat doe eens normaal, weet je wel. Je leeft hier 80 fatsoen. Jaar. Fatsoen. Je loopt hier 80 jaar rond op dit aardbolletje. En wat is zonde van je energie om daar maar gewoon op alles maar kwaad te worden en boos te worden.
Ja.
Ja. En ik ben van mening dat als ik zie hoe wij dan eigenlijk van 2013 tot nu door die evenementenbranche zijn bewogen. Dat aardig zijn is gewoon pure interesse in mijn branchegenoten. En dat gaat altijd dat ik zeg, ja, hoe gaat het met je? Ja, druk. Ik zeg, dat vraag ik niet. Ik zeg, hoe gaat het met je? Ja. Dat is anders. En dan gaan ze nadenken. Maar ik zeg, wil je echt weten? Ja, ik zeg, wat interesseert mij dan nou? Weet je, ja, boeken stand of boeken geen stand, dat ben ik ook nooit mee bezig. Weet je. Ik wil alleen weten van... Gewoon,
hoe is het nou met je?
Ja, ik ben geïnteresseerd.
Ja.
Mensen boeien het en wat ze drijft. En,
wat ze bezighoudt.
Ja, wat ze bezighoudt. Ja. Ja.
En kun je eens wat voorbeelden noemen uit jouw eigen carrière nu? Hè? Of carrière, ja, voor jou is het gewoon volgens mij je leven... Je hebt je gezin, je hebt je privéleven. En dit is een deel van dat leven. Zo zie ik het bij jou altijd, stel ik me een beetje voor.
Ja.
Kun je eens wat voorbeelden geven en zeggen van ja, weet je, als je nou gewoon echt oprecht geïnteresseerd bent in andere mensen, dan dit is wat je daarvan kunt verwachten. Dit is wat ik mee heb gemaakt. Kun je eens wat voorbeelden geven? Dat je denkt van ja, want voor jou is het zo normaal.
Ja, het is,
want het is echt wel wie je bent.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die aardig, jij zegt wel eens, die aardig doen, maar het niet zijn.
Ja.
He, dus het is ook geen trucje.
Nee. Je kan het wel leren.
Je kan het wel leren, precies.
Je zal om aardig te zijn, zal je eerst aardig moeten doen. Ja. En er moet een knop om. En dat is op een gegeven moment wat ik ook, ik heb ooit ook nog eens NLP gedaan. Dat nou niet, nou ja, als nuchtere Noord-Hollander moet je daar wel een beetje om lachen. Zeker als je bij Tony Robbins met 10.000 man in Londen Excel hebt gestaan. Dat je daar met grote ogen staat, wat gebeurt hier, weet je wel. Maar dat is wat anders. Maar daar heb ik wel iets uitgehaald toen, heel belangrijk, dat je ook jezelf continu moet terugfluiten als je druk maakt om dingen waar je niks aan kan doen.
Nee.
En dat heb ik toen wel geleerd. Dat heb ik, ook in het verkeer heb ik dat heel erg geleerd. Want ik was altijd, weet je wel, mensen die dan denken, nou weet je, nu denk ik, ja, misschien ligt zijn vrouw op, die moet nu, krijgt hij een kind en moet hij haasten. Of ligt er iemand in het ziekenhuis? Of misschien moet hij naar een hele belangrijke afspraak en heeft hij haast? Weet je, dat denk je dan bij jezelf. Ja. En denk ik, laat maar, weet je wel. Ja, en voorheen kon je dan, weet je wel, die je heel erg opfokken.
Ja.
En dat heb ik allemaal losgelaten. En dat kunnen wij wel wat meer om gewoon... niet zo snel met een kort lontje, maar gewoon denk even tot 10 tellen. Ja. Denk, oh ja, boeit het mij? Kan ik er iets aan doen? Nee.
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 Gewoon dus ruimte.
Gooi het over je schouder.
Ja. Ja. Mooi. Dat was nummer 2.
Yes.
Nummer 3. Uit de top 100 van Roeland.
Ja, dat is het eerste interview wat we gehad hebben met Carlo van Linden.
Ja.
En de manier hoe hij aankijkt tegen het produceren van content en hoe simpel hij daarnaar kijkt. En dat hij was de eerste die zelf een cameraatje meegenomen had. De beelden erbij kon schieten. En vervolgens zie ik op zijn social media profielen... zie ik gewoon allemaal snippets voorbij komen... van dat ene uurtje interview wat hij met ons gedaan heeft.
Heerlijk, hè?
Ja, dat is echt een voorbeeld.
Ja. Ook wel een beetje irritant, hoor.
Dat hij het zo goed deed.
Ja.
Ja. Ik snap wel dat je dat zegt, ja. Maar
Nee.
Iemand van zijn kaliber moet ook het goede voorbeeld geven, toch?
Nou, weet je, dat is het. En hij doet dat. En hij was hier natuurlijk laatst voor de tweede keer. Met de 100ste aflevering.
Ja.
En toen hebben we hem ook even laten zien dat we een akoestieke test hebben gedaan in de andere ruimte die we willen gaan gebruiken voor deze podcast. En dat is misschien ook wel mooi om even te delen met de luisteraar. Deze podcast, we hebben het wel eens eerder gezegd, maar die wordt binnenkort ook een videopodcast.
Ja, leuk.
En Carlo zei toen al, moet je meteen doen. Maar goed, er is ook een investering mee gemoeid. Hè. Je kan natuurlijk houtje touwtje doen. Wij zijn niet van het houtje touwtje, dus we willen het meteen goed doen. Maar ja, hij heeft wel een grote invloed op ons.
Eens, ja.
En
ja.
Fijn dat we met hem kunnen sparren daarover.
Ja, hij weet waar hij het over heeft. Dus dat is heerlijk om, om advies van aan te nemen.
Ja, laten we even een klein stukje laten horen over wat Carlo zegt over het creëren van content.
Ja. We begonnen in 1995 met e-mail.
Ja.
Toen kregen we WhatsApp, maar hij is erbij gekomen.
Ja.
En dat zal met alles zijn wat er nu op ons afkomt. Het zal een toevoeging zijn van dat wat er al is. Hè. Ja. Dus het speelveld wordt groter en complexer. Ja, en het ligt ook een beetje aan je doelgroep wat je prefereert, zeg maar, om in te zetten. Ja. Voor sommige bedrijven werkt e-mail supergoed. Andere bedrijven werkt social media hartstikke goed. Ja, dat ligt ook een beetje aan het soort klanten die je hebt. Ja, en dat zal voor tv niet anders zijn.
Nee, de klant heet bij jou een kijker. En doordat je hoofdredacteur bent geweest van RTL Boulevard en ook het format RTL Late Night met jouw team hebt bedacht, ben je elke dag bezig met de vraag: wat wil de kijker?
Ja.
Door alles wat ik van jou hoor, denk ik, ja, maar dat is nou in essentie de belangrijkste les die jij geeft aan bedrijven. Zorg dat je die vraag prominent voor het vizier houdt.
Ja.
Wat wil mijn kijker, mijn klant?
Ja, wat wil mijn klant? Ja, en wat wil mijn klant horen?
Maar het gebeurt vaak in de praktijk in een brainstorm sessie wat één keer per jaar op de hei wordt gegeven. En daar gaan we dan een heel jaar content voor maken. Maar dat is niet the way to go.
Nee.
Ik moet trouwens nog heel even denken aan de vraag die ik jou net stelde. Een merk wat mij heel erg aanspreekt is Weber Barbecues.
Ja.
Omdat er het element storytelling in zit.
Ja.
De ontstaan geschiedenis van dat ei.
Ja.
Maar ook als je nu bijvoorbeeld hier in Amersfoort heb je een hele grote Weber store. De mensen die er staan zijn super enthousiast over het vakgebied barbecue. Ze weten er ook echt alles van.
Ja.
Ze geven je niet alleen een barbecue, maar ook alles wat er omheen zit. Dus het is een wereld geworden.
Experience.
Ja, de experience. Ja. Het vlees wat daar gekoeld ligt. Maar ook de plankjes waar ik de zalm op kan leggen. Of de snippers op mijn gasbarbecue. Waardoor het toch dat natuurlijke element krijgt. En een van hun krachten vind ik ook voor bedrijven. Ja, verkopen we nou barbecues? Of hè, wat jij al noemt een experience.
Ja.
En dan kun je daar ook nog lessen volgen. En dan laten ze je blind proeven van een gasbarbecue en van een houtskoolbarbecue. En die test, daar slaagt niemand voor. Want iedereen denkt altijd, ook van de gasbarbecue, het was gewoon kolen. Hè?
Ja,
mythes worden dan ook nog eens een keer om zeep geholpen. En ik heb me erop betrapt, wij barbecuen nu veel meer. Want het is me veel makkelijker gemaakt.
Ja. Ja, en dat is, daar zeg je wel iets belangrijks. Ik denk dat er twee dingen nog uit kunnen. Hè? Dus ik denk met alles wat je zegt, staat aan top, denk ik, emotie.
Ja.
Het is een lifestyle, je ergens bij horen, dat. Kennis delen, superbelangrijk.
Ja.
Hè? Dus zeker ook voor je socials. Wij, zeg maar, zeg ik, 40 plus is opgevoed met kennis is macht, zeg ik dan altijd.
Ja.
Dus hoe meer kennis jij hebt, hoe waarschijnlijker het is dat jij carrière maakt binnen het bedrijf. Dus hoe meer kennis je hebt van de bedrijfsprocessen en hoe beter jij in staat bent om de jongere generatie uit jouw buurt te houden en die kennis niet te delen, ja, zorg ervoor dat jij relevant blijft voor het bedrijf en dus carrière maakt. Terwijl dat de jonge generatie op de socials, daar bind je following aan je op het moment dat je kennis deelt.
Ja.
En dus waarom volg jij iemand? Ik volg iemand omdat hij voor mij van waarde is.
Ja.
Omdat hij bepaalde inzichten voor mij verschaft.
Ja.
Dus een Weber die mij als barbecue fan nieuwe barbecue tricks deelt.
Ja.
Dat is voor mij een reden om hem te blijven, om hun te blijven volgen.
Ja.
De denkfout die we dan vaak maken, de wat ervaren generatie.
Ja.
Is dat wij, als wij onze keukengeheimen weggeven. Ja, dat we dan onze handel, bij wijze van spreken, naar de galamise helpen. En dat is niet zo. Hè? Want daarvan zeg ik, het feit dat jij het recept hebt, maak jij nog geen superkok.
Nee.
Je moet nog wel kunnen koken om uiteindelijk ook een supergerecht te maken. Zo wat ik bedoel.
Ja.
Dus het recept weggeven, dat zorgt er alleen maar voor dat je mensen van onbewust bewust maakt.
Ja.
Dan gaan ze ermee aan de slag. Dan komen ze erachter dat ze dat gerecht helemaal niet kunnen maken. En dan zeggen ze, schat, we gaan toch uit eten.
Ja.
Want die gozer in die tent die doet het al net iets beter.
Ja.
Snap je?
Ja.
Maar dan ben jij wel degene die hun uiteindelijk geholpen heeft om dat recept en et cetera.
Ja.
Dus kennis delen is machtig.
Ja.
Superbelangrijk wat ik in jouw verhaal dan destilleer uit dat Weber verhaal. En de experience, zeker met alles wat er nu aankomt. Hè, zeker als we het hebben over metaverse-achtige. En ik zeg dus ook, hè, we gaan van kijken naar platte 2D-schermen... naar beleven, experiencing in 3D hyperrealistische werelden.
Ja.
Dus als jij ooit in de situatie komt dat jij jouw bedrijf moet gaan bouwen in de metaverse...
Ja.
Hè, dan heeft het geen enkele zin om een digital twin, dus een digitale kopie te maken van jouw winkel. Het moet iets anders zijn.
Ja.
Hè? Er moet een andere beleving zijn.
Ja, sterk.
En dat zie je nu ook in de retail. Hè? Nike is hier... En die zijn echt waanzinnig goed bezig, ook met het hele metaverse verhaal. Maar Nike heeft bijvoorbeeld 5 winkels in Amerika waar zij nu een route in hun winkel hebben. Die kan je dus lopen. En dan zijn er 5 spellen. Augmented reality spellen in die winkel. Dus jij kan dat spelletje spelen met jouw telefoon. Dan krijg jij dus 5 prijsjes. En als je bij de kassa komt en je hebt alle 5 de prijsjes. En dan krijg je een leuk hebben dingetje.
Heerlijk.
Maar dat doen ze dus omdat, waarom zou jij nog naar een winkel gaan om een paar Nike's te kopen?
Ja.
Ik doe maar 2 drukken op de knop.
Ja.
Heb ik die schoenen ook morgen thuis.
Ja.
En als ze niet bevallen, dan stuur ik ze met het grootste gemak terug. Dat hebben ze ook voor me georganiseerd. Dus als ik nog echt naar die winkel wil, dan moet daar een andere beleving zijn
zo.
Om mij naar die winkel toe te krijgen.
Ja.
Dus die beleving, die experience, dat is zeker voor retail. Maar dat is eigenlijk voor alle bedrijven, is dat wel de name of the game voor eigenlijk, dat begint nu.
All right, en dan nummer 4 uit de top 100 van Roeland.
Yes, dat is Wim van der Mark.
Mm, Veugelen.
Veugelen, inderdaad. En... waarom ik die gekozen heb, is wat mij toen opviel is... ik vond het ten eerste heel leuk om het hele verhaal van hem te horen... en hoe moeilijk het vroeger eigenlijk was. Of anders gezegd, hoe makkelijk het tegenwoordig is om een bedrijf te starten.
Ja.
Als je hoorde dat hij in de jaren 90 met telefoonboeken en bellen... en zo moest hij zijn omzet bij elkaar smokkelen. En je had geen idee versus hoe dat nu gaat.
Ja.
Dat vond ik wel een eye-opener hoe makkelijk het is geworden... om een eigen bedrijf te starten en te runnen.
Inderdaad, man.
En het tweede wat mij bij hem opviel... is dat de stof die hij deelde van Veugelen... die is eigenlijk niet veranderd.
Nee, er is niks nieuws, hè?
Het is helemaal niks nieuws. Het is alleen het medium is veranderd... omdat de website erbij gekomen is. En zelfs daar had hij het over. En had zulke simpele dingen die hij noemde... waarvan ik denk van... oh ja, maar als je er zo naar kijkt... klaar.
Nou, het is wel interessant wat je zegt. Hè, dat het beginnen van een bedrijf. Ik vroeg me dat als kind ook altijd af. Ik speelde altijd kantoortje.
Oh, ja?
Ja. En dan ging ik alles van mijn bureau van mijn vader. Die werkte thuis veel. Ging ik alles van zijn bureau jatten. Dat zette ik dan op mijn kamer neer. En dan maakte ik gewoon zo'n heel bureau. Dan was ik van alles en nog wat aan het doen. Maar het heeft me altijd bezig gehouden. Van maar hoe begin je eigenlijk een bedrijf?
Ja.
Ik had geen idee. En nu kan je gewoon googlen. Ik denk dat die 8-jarige, 10-jarige snotneuzen vertegenwoordigd... die kunnen gewoon googlen en die vinden... ik moet een kamer verkopen. Oh, dat kan ik online regelen. Nou, regelen.
Ja, precies.
Dat,
en moest je, nu zijn er tig van YouTube-video's beschikbaar... over alle facetten die je nodig hebt om het te starten.
Ja.
En je hoeft je zolderkamer niet eens af of je thuisbureau.
Ja, en je wil je algemene voorwaarden hebben. Je gaat naar een site toe, je gooit wat informatie in... en je krijgt voor 100 piek een goed... tenminste iets waar je mee kan beginnen. En later huur je een keer een jurist in.
Nou, precies, dat.
Mooi. Oké, even een klein stukje laten horen over... zullen we dat stukje van Veugelen laten horen van Wim?
Ja, dat is leuk. Ja, laten we die doen.
Neem ons eens mee in de wereld van professor Veugelen. In jouw wereld...
Ja.
In hoe jij bedrijven en ook goede doelen helpt om die principes toe te passen?
Wauw, dat is een lekkere open vraag. Mag ik echt los, hè?
Je mag helemaal los.
Ja,
jij mag vandaag het podium nemen en zeggen... dit heb ik nou altijd al eens willen zeggen tegen de bedrijven in Nederland... en de goede doelen in Nederland.
Ja, nou, Veugelen die had eigenlijk 3 pijlers... En de eerste pijler is dezelfde als de Storybrand. Hè? Aan wie schrijf je?
Ja.
En die had daarvoor een piramide gemaakt. Dat noemde die doelgroepenpiramide. Hij noemde dat Z0, Z1, Z2, Z3 en Z4. En zielgroepen 0, dat zijn onbekende mensen. Zielgroepen 1, doelgroep 1, ik zeg het even in het Nederlands. Ja. Maar dat zijn mensen die hebben gezegd, ik wil wel meer van jou weten.
Hmm.
Doelgroep 2 hebben 1 keer gekocht. Doelgroep 3 heeft meerdere keren gekocht. En doelgroep 4 is een ambassadeur.
Ja,
een fan. Een fan. En iemand die echt jou als enige leverancier voor die behoefte gebruikt.
Ja. Zodra je wat nieuws op de markt brengt, komt hij terug. En voor degene die, jouw Duits is uitstekend. Het ziel in Duits is doel. Hè? Dus een groepen, een zielgroep is een doelgroep. Even voor degene van ons die misschien geen Duits hebben gehad in het vakkenpakket.
Ja, dankjewel Dan. Dat is zeker goed. Maar ik zal het nu verder in Nederlands zeggen.
Nee hoor, prima.
En Vögele, dat je moest eerst helder hebben voor wie het was. En als je een nieuw product lanceerde, dan zei hij, ik wil absoluut 5 varianten van je brieven zien. Per doelgroep 1. Ja, deze regel die wordt nu met voeten getreden. Als mensen een maandelijkse nieuwsbrief hebben, en ik gruw ervan, als ik dan hoor dat ze die naar geïnteresseerden, naar klanten, naar nieuwe klanten, naar ex-klanten, naar allemaal diezelfde nieuwsbrief sturen. Ik vind het zo verschrikkelijk. Want een van de allereerste vragen die een lezer, die gaat over herkenning.
Ja.
Is het voor mij en kennen ze mij nog?
Ja.
Mensen vinden het geweldig als ze in een restaurant komen en iemand zegt, wil je hetzelfde tafeltje als de vorige keer?
Oh, wow.
Of dat je bij de kapper komt en dat hij zegt, oh, je had melk in je koffie, hè?
Mm.
Dat hij dat nog weet. Ja, het staat natuurlijk ergens in een
ja, maar
opgeschreven.
Dan nog.
Maar dat vinden mensen fantastisch. En nou is er niets erger dan klanten iets sturen waarin duidelijk blijkt dat je niet weet dat ze klant zijn. En het is hetzelfde als je je voor gaat stellen aan je beste vriend. Het is gewoon zo stom.
Gewoon een belediging.
Een belediging. Je verwijdert jezelf van je belangrijkste doelgroep. En met name bij de doelgroep 4, die wil doorlopend gerespecteerd worden voor het feit dat ze fan en ambassadeur zijn.
Ja.
En met een algemene nieuwsbrief verwijder je ze van je. En dat was ondenkbaar 30 jaar geleden. En nu is het bijna dagelijkse kost.
Ja. Dus we zijn in de digitale wereld wellicht vergeten dat we nog steeds te maken hebben met mensen van vlees en bloed.
Dat zijn we. Er is niet zo gek veel veranderd in het brein van de lezer. Er is wel veel veranderd aan de snelheid en aan de hoeveelheid communicatieuitingen.
Ja.
Daar is veel in veranderd. Maar wat ook bijgedragen heeft, is dat voor een brief moest je gewoon, dat kost je een euro.
Ja.
Met drukwerk en porto en vormgeving en alles erop en eraan. En een e-mail kost niks.
Nee.
En iets wat we gratis krijgen, nemen we niet serieus. En we krijgen het e-mailmedium gratis aangereikt.
Ja.
En we denken, stuur maar naar iedereen.
Ja.
En zeg dat ook maar, zeg dat ook maar, zeg dat ook maar. Ja, je moet helemaal niet meer zeggen dan dat je moet zeggen. Dus, omdat het gratis is, ga je te veel zeggen. En je gaat tegen iedereen hetzelfde zeggen.
Terwijl als je 100.000 mensen zou hebben, adressen waar je een kwartje voor moet betalen, en dus 25.000 euro moet voor betalen,
Dan ga je het serieuzer doen. Ja. Ja.
Dit is een belangrijk principe.
Dus toen wij in 1990 met IDMK begonnen, dan was je na een jaar of 6, had je heel veel mensen die hadden meerdere cursussen gevolgd. Ja. Mensen die hadden 1 cursus gevolgd. En mensen hadden nog geen cursussen gevolgd, maar waren wel geïnteresseerd. En mensen hadden op een keer bij een evaluatieformulier aangegeven dat het ook interessant is voor collega's.
Oh.
Dus wij hadden gewoon, als wij iets van 5.000 brieven verstuurden, al deze varianten kwamen terug in de eerste alinea. Toen jij op 13 januari 1992 meedeed met de cursus schrijven overtuigend en interactief schrijven, heette die.
Ja.
Toen gaf je op het evaluatieformulier aan, dit is ook interessant voor collega's. Ja. Nou, hier heb je de kans.
Ja.
Geef hem door. En als je dat doet, krijg je van ons een leuk boekje.
Ja.
Nou, en bij anderen, daar zei je, je gaf aan dat je in andere cursussen geïnteresseerd was. Of, ga maar door. Allemaal
niet
varianten.
Normaal waardevol.
En dan heb ik het over de tijd dat we dat met redelijk krakkemikkige CRM-systemen deden.
Ja.
En nu hebben mensen de mond vol over personalisatie, over mooie CRM-systemen, over klantgerichtheid. En ze doen dit niet.
Nee, nee.
Nou, en dan denk ik ja.
Dus met andere woorden, even resume. Het eerste principe in de dialoogmethode van professor Vögele, in jouw lessen, is de piramide. En beseffen dat je meerdere doelgroepen hebt.
Absoluut.
Die op die ladder, dat ascension model, een andere relatie met je hebben. En eer die door de content aan te passen aan de doelgroep.
Ja. En Vögele heeft, hij kwam in 1998 voor de laatste keer in Nederland. Hij is toen echt doorgegaan nog met schrijven voor websites. En de dialoogmethode in websites. En ik heb hem nog even in het begin van deze eeuw, in 2001 of 2002, heb ik hem in een ander land nog een keer gevolgd. Toen hij daar wat meer over ging vertellen.
Ja.
En toen zei hij, een website is een brief aan doelgroep nul.
Ja.
En aan mensen die je nog niet kennen. Ja. En
in ieder geval de homepage.
De homepage is daarvoor bedoeld. En de andere ga je via e-mail en via andere manieren naar de landingpagina's brengen die bij hen passen.
Ja.
En je eert ze voor wat ze waard zijn. En een ambassadeur die vindt het heel fijn om op je homepage te kijken hoe je potentiële klanten aanspreekt en snapt dat.
Ja.
Dat niet voor hen bedoeld is.
Ja.
En als ik nu kijk dat mensen die bijvoorbeeld, die hebben bijvoorbeeld een basistraining voor, ik noem maar wat even, voor teambuilding of zo. En die hebben allerlei hele interessante, goede verdiepingslagen. En dan moeten al die verdiepingslagen ook op die homepage komen.
Ja.
En dat maakt mij alleen maar kopschuw om met die basiscursus mee te gaan doen.
Ja.
Maar beloof gewoon dat mensen beter gaan samenwerken. Dat ze elkaar aanspreken op dingen die niet goed zijn. En dat ze conflicten verleden tijd zijn. Zeg dat gewoon over jouw propositie.
Precies.
En als ze dan klant zijn, ja, dan heb je een relatie. En dan ga je één op één die upselling doen.
Ja.
Maar heel veel homepages beginnen met de upselling voordat de eerste sale gedaan is.
Ja.
En dat kan niet.
Ja, dat was Wim. Nou, storybrand all over, toch?
Nou, ja.
Ik vond het ook zo mooi dat hij binnenkwam lopen en zei van, ja, ik heb jullie eerst eens even goed gecheckt. En ik ben het ermee eens. En dus ben ik hier.
Ja, we kwamen door de keuring. Ja. Ja. Hilarisch was
en
dat.
En terecht.
Ja.
All right, de laatste. De nummer 5 uit jouw top 100 podcast afleveringen. Storybrand.
Yes, dat is de aflevering met Sander Aarts. Ik heb zijn boeken gelezen en om hem dan even real life te ontmoeten en te zien wat voor een relaxed persoon het eigenlijk is.
Ja.
Versus het werk wat hij heeft gedaan. En ja, als hij dan in die aflevering vertelde hij over een situatie waar zij in zaten. Waarin je echt tussen leven en dood moest werken.
Wauw.
En dat je dan, hij vertelt dat gewoon alsof het niks is.
Ja, ik ging knikkeren en toen rolde er een knikker weg. Toen moest ik even bedenken hoe ik die knikker ging terughalen. En toen heb ik de knikker teruggehaald. Zo vertelt hij het, hè?
Ja, ja, hij is, wat mij betreft, is hij gewoon misschien wel de beste hoofdpersoon die we ooit hebben gehad. Want hij speelt gewoon letterlijk in de film waar we normaal gesproken naar kijken, de actiefilms.
100%.
Dat is, ja, ik vind dat echt.
Het is een bizar verhaal eigenlijk.
Nou, echt diep respect. Want je die keuzes maakt en dus zo makkelijk daarover kan praten. Alsof het niks is.
Ja, onder hoge druk presteren. Hè? Dat is wel wat hem typeert. Laten we dat stukje wat jij bedoelt, dat gaat over die missie op die berg.
Ja, klopt.
Waar het dreigt vreselijk mis te gaan.
Ja.
Laten we even luisteren naar wat Sander daarover zegt.
Ja, we waren toen al 4 maanden in een aantal maanden in Afghanistan met 2 Special Forces teams van de Korps Commandantroepen en 2 van Marsof. En we hadden al heel veel operaties gedraaid, veel vuurgevechten en veel dingen meegemaakt. En op een gegeven moment kregen wij de opdracht om een verkenningsmissie uit te voeren. En dat hield eigenlijk in dat wij in de bergen observatieposten moesten inrichten.
Ja.
En wij moesten een grote vallei eigenlijk onder waarneming houden. Want in die grote vallei zat Taliban. En de reguliere eenheden die zouden eigenlijk die vallei ingaan om het gevecht aan te gaan met de Taliban. Om die Taliban te verdrijven. En wij moesten van tevoren de Taliban identificeren, lokaliseren en eventueel voordat die operatie plaats ging vinden, ook bijvoorbeeld echt bommen daarop sturen.
Ja.
Dus met F-16's en Apaches en dat soort dingen. Dus wij, na een hele zware infiltratie, toen in principe hadden we zoiets van, we liepen met rugzakken van 55 kilo ongeveer door de bergen.
S'nachts. Vanwege ook je water wat je mee moet nemen. Het is niet alleen.
Precies. Nee, echt alles moest je meenemen inderdaad. Dus je moet je voorstellen, je bent dan minimaal een week moet je echt zelfsupporting zijn. Dus je kunt niet zomaar even eten bestellen. Dus je moet echt alles zelf meenemen. Het was echt extreem warm daar. Dus je liep zo met 10, 15, 20 kilo aan water bij je. Al je munitie, al je radio's, al je batterijen, al je specialistische uitrusting. Dus echt gewoon echt zwaar.
Je hebt gewoon een groot kind op je rug de hele tijd. Hè?
Ja.
Want ik heb ook 3 meiden.
Ja.
Zoon trouwens. 9, 6 en als ik dan lees 55 kilo, denk ik moet gewoon 2 van die muppets op mijn rug nemen.
Ja, ja. Ja, dus, maar. En dat is ook wel bizar, want van tevoren ging natuurlijk het gewicht verdelen. En dan weet je, oké, dit wordt echt een monstertocht. En na een kwartiertje met die rugzak om. Want die rugzak moesten we letterlijk bij elkaar omdoen, zeg maar. Want dat ging zelf niet. En ja, want anders zouden het ook die hengsels zouden kunnen afbreken. En na een kwartiertje vraag je je af, hoe ga ik dit in godsnaam een hele nacht volhouden? Dat kan gewoon niet.
Kan wel.
Nou, wat blijkt, dat kan dus wel. Dat kan wel, ja. Maar dus, en uiteindelijk, wij hadden er we hadden redelijk oude kaarten, dus een beetje gedateerde navigatiemiddelen, zeg maar. En we hadden eigenlijk berekend wat we over de infiltratie, dus de route van het start naar het observatiepunt, ja, ongeveer een nacht over zouden doen. Maar het was zulk onherbergzaam terrein en de omstandigheden waren zo zwaar eigenlijk dat we er 3 nachten over hebben gedaan. En daardoor liepen we al door onze watervoorraad aan, liepen we gewoon tegen allerlei dingen aan, zeg maar. En op die dag, uiteindelijk hadden we de observatiepost bereikt. We hadden goed zicht op de vallei. Alleen toen zagen we aan de overkant van de vallei zagen we een vijandelijke spotter. Dus die een vijandelijke waarnemer zagen wij zitten. Dan heb je eigenlijk een aantal opties. Eén, je schakelt hem uit. Je doet het niet. En als je het niet doet, heb je kans natuurlijk dat die vijandelijke waarnemer later voor problemen zorgt. Dus op dat moment hadden wij de call gemaakt om die vijandelijke waarnemer uit te schakelen met een geleide bom. Maar je weet, oké, als je dat doet, dan weet de vijand gelijk ook, er zitten mensen hier in het terrein en dan gaan ze naar je op zoek. Dus wij, dat was een bewuste keuze. Dus wij hebben die vijandelijke spotter uitgeschakeld. En even later kregen we inderdaad een riedel vuur over ons heen. Dus de vijand die beschoot ons. En dat was eigenlijk vlak voor voordat het donker werd. Dus dat was gewoon een korte riedel. Maar we wisten in ieder geval, we zijn in ieder geval onderkend. En we wisten ook dat er in die vallei misschien wel 100 Taliban-strijders zaten. En we zaten daar met een klein team. Alleen die volgende ochtend zou die operatie plaatsvinden. Dus wij moesten daar wel blijven om die mensen, andere eenheden te begeleiden, zeg maar. Ja. Dus wij konden niet weg. En normaal gesproken, als je wordt onderkend door de vijand, met zo'n klein team, dan ga je eigenlijk gelijk weg. Dat is de procedure. Maar dat kon niet. En we hadden best een kwetsbare positie. We hadden goed zicht, alleen voor onszelf, vanuit onze flanken waren we best wel kwetsbaar. Dus toen hadden we eigenlijk voor gekozen om midden in de nacht een klein team op pad te sturen om onze eigen flank te beveiligen. Ik ging op pad met het kleine team. Ik was de leidinggevende van het team. Dus wij gingen midden in de nacht op pad. Ik had een goede positie waar we onze flank konden beveiligen. En toen gingen we eigenlijk wachten tot het licht werd, zodat die grote operatie plaats kon vinden en ons team met de observatiepost zijn werk kan doen. Al vrij snel toen het licht werd, zagen we een groep gewapende mannen, Taliban-strijders, een mannetje of 12, onze kant op komen vanaf ongeveer 1500 meter. En dat is eigenlijk een heel proces geweest. Uiteindelijk probeerden we eerst de Apache gevechtshelikopters op af te sturen. Maar iedere keer als die Apache-helikopters in de buurt kwamen, doken die Taliban-strijders weg en konden ze niet gevonden worden. En inmiddels was die grote operatie, die was begonnen. Dus die gevechtshelikopters, die waren ook nodig ergens anders. Dus die gingen weer weg en die Taliban-strijders pakten hun wapens weer op en die kwamen verder onze kant op. Die liepen op een gegeven moment op 1200 meter, op 1000 meter. Toen raakten ze uit het zicht. Want ze lopen daar door rotspartijen en dat soort dingen. Dus toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om samen met een maatje van mij om op pad te gaan om te kijken waar ze liepen. En die twee andere gasten die bleven onze flank beveiligen. Dus maatje en ik waren aan het klimmen en het klauteren, constant aan het zoeken naar die groep Taliban-strijders. Dat is een heel proces geweest. En uiteindelijk zagen ze weer op ongeveer 200 meter lopen. Toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën op een grote rotspartij geklommen. Vanaf waar we eigenlijk goed zicht hadden. En toen hadden we de keuze. Oké, wat gaan we doen? Laten we ze doorlopen? En dan was het risico dat ze eigenlijk naar een ander team van ons, dat ze die in hun flank zouden bereiken met alle gevolgen van dien. Of gaan het gevecht aan. Alleen we waren met z'n tweeën en zij waren met een mannetje of 12. Ook met zware wapens en raketwerpers en kalasjnikovs. Dus toen hebben we eigenlijk voor gekozen om die groep Taliban-strijders om het vuur te openen en om ze eigenlijk om het gevecht met ze aan te gaan. Ja. En dat is wat we toen hebben gedaan. Wat we eigenlijk deden was eigenlijk een soort hinderlaag. Dus wij zaten met z'n tweeën op een grote heuvel. We deden een soort van overval. Dus die maat van mij die had een raketwerper. Dus die begon met raketten in het midden van de groep te schieten. Ja. En ik schoot ook op die groep. Daarna je ziet gelijk dat je mensen raakt. En andere gasten, Taliban-strijders, die verstopten zich gelijk achter de heuvels. Toen zagen ze niet meer. Probeerden we wel een klein beetje vuurcontact te onthouden, zodat ze hun koppen weghielden. Maar we wisten, oké, er zitten daar nog steeds Taliban-strijders die eventueel kwaad in de zin hebben, met zware wapens. Dus toen hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om met z'n tweeën om naar beneden te gaan en om ze te benaderen. Dat is wel echt een redelijk bizar moment. Achter iedere rotspartij, achter iedere spelonk kunnen natuurlijk die strijders zitten. Dat was gewoon letterlijk een handgranaat gooien, het hoekje om. En eigenlijk zo hebben we onze benadering gemaakt totdat we op de locatie kwamen van die Taliban-strijders. En toen zagen we al een aantal lichamen liggen. En toen konden we ook aan de sporen zien dat ze flink schade hadden geleden. En toen zagen we eigenlijk ook wel dat ze waren gevlucht. En toen zijn we eigenlijk teruggegaan naar onze...
Dat is grote druk. En dat is denk ik de extreemste vorm. Waar je zeggen, nou, het kan nog extremer.
Ja, het is anders. Ja? We maakten zeg maar nu echt heel bewust zeg maar, de keuze om daar naartoe te gaan. En dat is gewoon, ja, dan ervaar je echt wel ook gewoon pure angst. Van ja, wat doe je als je daar bijvoorbeeld een gewonde Taliban-strijder aantreft met een wapen? Ja. Of ja, er gaan zoveel scenario's door je hoofd, zeg maar. Maar ergens is het bijna, je werkt dan zo op de grens van leven en dood. Je hebt zo'n ultieme focus. Ja, dat is bijna onbeschrijfelijk eigenlijk.
Nou, dat is denk ik wel echt wat jij zegt, hè? Een actiefilm.
Ja, nou, als ik er weer naar luister, dan krijg ik weer kippenvel, weet je dat?
Ja.
Dat is echt, dat is ongelooflijk.
Ja, bizar. Mooie top 5.
Ja, dankjewel.
Als jij niet had gekozen voor Carlo van Liende en Sander Aarts, had ik die zeker er ook bij gezet. Het is ook vreselijk moeilijk om te kiezen, hè? Want dan zie ik Wim van der Mark en Veugelen. Ja, dat was ook echt een prachtige uitzending.
Het zijn allemaal...
Waar mijn marketing hart echt harder van gaat kloppen.
Ja. Ja, wat ik als laatste opgeschreven heb, is dat volgens mij zeggen we ondertussen iedere week... Oh, weer een favoriet interviewer. Weer toch? Super interessant.
En zo voelt het ook.
Ja.
Ja. We hebben gewoon het voorrecht dat we dit kunnen doen. En het is heerlijk. Ik heb ook een top 5.
Ja, Daan. Ik ben heel benieuwd naar jouw top 5 inderdaad.
Ja. Ik moet even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb een top 6.
Oh, je hebt een...
Oh, dus we moeten nog eentje sneuvelen.
Uh-oh.
Oké, ik had onze aflevering had ik er ook tussen staan.
Onze eigen aflevering.
Ja.
Nummer 1.
Aflevering 1.
Ja, ja, die wou ik eigenlijk ook kiezen. Maar ik denk, dat kan niet.
Nee, dus ik laat hem nu wel sneuvelen. Maar dan kan ik in ieder geval even zeggen van... joh, mocht je deze podcast luisteren en nog nooit aflevering 1 hebben gehoord... doe jezelf een lol en luister aflevering 1.
Ja.
Die is echt goed.
Ja, eens.
We geven eigenlijk gigantisch veel waarde daar. Voor mij persoonlijk met stip op nummer 1 staat Ray Klaasens.
Ja,
ik vond dat echt een hele leuke.
Ja.
Het is opgenomen met onze mobiele podcast studio. En we hebben hier een kist staan met 4 microfoons en een opnameapparaat en 40 batterijen, want dat ding zuigt energie.
Was dat niet de eerste keer ook dat je dat ding gebruikt, hè?
Ja, ik heb hem daarvoor aangeschaft.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Ja, want Ray die zei van joh, ja, ik wil best in je podcast komen, maar kom dan even hierheen. En dat is in het zuiden van het land. En nou, dat snap ik met zo'n hele drukke agenda. Dus ik ben die kant op gereden. Ik heb Johan de Wit gebeld van SaaS-baas. Ik zeg, joh, hoe kom ik aan een mobiele podcast studio? Zeg, ik heb er hier eentje staan, neem niet meer mee. Ik zeg, nee, maar dit gaat vaker gebeuren. Dus we hebben dat gewoon aangeschaft. En toen gebeurde het. Ik stond daar voor de deur. En mijn stem was weg.
Oh ja, dat klopt. Inderdaad.
Nou ja, ik had natuurlijk kunnen afzeggen, maar ik denk, ja, dat ga ik niet doen.
Nee.
Hij moet toch het praten doen, dus ik stelde vragen wel met mijn heese stem. Ja, dat was wel even een dingetje. Maar we zijn gewoon aan de slag gegaan.
Ja, uiteindelijk maakt het ook niet uit.
Nee.
Het is inderdaad een fantastisch interview geworden.
Ja.
Er zijn ook zoveel reacties op gekomen.
Ja, het is de best beluisterde aflevering van alle afleveringen, by far.
Ja.
En dat heeft minstens ook te maken met, denk ik, de aantrekkingskracht van wat we nu zien in de samenleving over dat specialistische werk van speciale eenheden. Kamp van Koningsbrug heeft dat wel echt op de kaart gezet.
Ja, klopt.
Ja, er is één vraag die ik heb gesteld in dat interview aan Ray. En dat is de vraag, hoe kan het nou dat we jou zien acteren in die afleveringen van Kamp van Koningsbrug? Waar je soms heel hard bent en soms heel zacht.
Ja.
En ja, dat situationele leiderschap, daar heb ik een vraag over gesteld. Laten we even luisteren wat hij daarover zei.
Ja,
dat is mooi dat je dat in ieder geval dat het opvalt en dat je het ook herkent. Want iedereen zal er met een eigen bril naar kijken. We hadden het er net kort over. Hè. Veel mensen die zullen kijken naar het programma, de fysiek-mentale component.
Ja.
Maar als je daar doorheen kijkt, dan zie je inderdaad ook stijlen in leiderschap.
Ja.
Wat volgens mij op een hele integere manier, maar wel direct, impactvol en effectief.
Ja.
Maar wel in het theater wat we daar ook schetsen. Dus vanzelfsprekend is die niet overal effectief, maar daar wel.
Ja.
Daar kunnen we nog wel eens over hebben.
Ja. Nou, ik heb een aantal fragmenten uitgezocht uit seizoen 2.
Ja.
Waarvan ik dacht, van die zou ik wel eens met je willen bespreken. Want daar gebeurden dingen waarvan ik dacht, oh prachtig.
Ja.
Daar heb ik iets van geleerd.
Ja.
Maar er zaten ook vraagtekens bij mij. Van hoe kan het dat je dat ziet?
Ja.
Of hoe kan het dat je daar zo reageert?
En de manier waarop ik het naar je zou willen omschrijven is, de ene keer heb je bijvoorbeeld een Bart, waar je Bart Dekker, waar je zo reageert.
Ja.
Dan heb je weer een andere deelnemer, Michel. Daar reageer je zo.
Ja.
Nou, dat begrijp ik nog. Dat twee verschillende personen, dat je daar anders op reageert. Maar nu komt die. Je hebt ook momenten bij dezelfde persoon waar je er op een gegeven moment wat harder in gaat.
Ja.
En de andere keer ga je er juist weer veel compassievoller in.
Ja.
Waar heb jij leiding geven geleerd? Want en voordat je die vraag beantwoordt, want ik denk dat je het Korps Commandotroepen Defensie in zijn algemeniteit een eer hebt bewezen door te laten zien, hey, dit gaat niet alleen over spierballen. Dit gaat niet alleen over uithoudingsvermogen en wie is de sterkste en de snelste en de beste. Maar er zit zoveel intelligentie in. Ik heb eigenlijk een beetje hekel aan het woord, want het lijkt net of je heel slim moet zijn. Mm. Maar dit kwam echt vanuit jouw binnenste.
Ik krijg kippenvel van, want ik vind dat je een mooi compliment hier geeft.
Ja.
En het is inderdaad wat je zegt, intelligentie, dat is een soort verhevenheid en slim en IQ. En het is volgens mij met name in balans zijn, dus voelen en zien, maar ook weten wat er nodig is.
Ja.
Ik ben inmiddels 49, ik ben ook niet zo begonnen. Ik heb mijn dieptepunten echt gekend en ook echt groei vanuit pijn in leiderschap meegemaakt. Dus ik weet heel goed, ook hoe het niet moet en ook waar ik toe in staat ben. En wat inmiddels mijn bandbreedte is waarin ik leiding kan en durf te geven. En waarom zeg ik bandbreedte? Ik geloof dat leiderschap is, nou, dat heeft alles te maken met authenticiteit.
Ja.
En als jonge jongen van 23 is die bandbreedte smaller omdat je jezelf nog niet zo goed kent.
Ja.
De mensen met wie je interacteert, aan wie je dus leiding geeft, dat draagvlak, dat moet je bouwen.
Ja.
Je kunt nog niet alles. Als je dan zegt, we gaan naar links, dan heb je dat toch echt. Nou ja, daar heb je meer voor nodig dan dat je zegt je 49 bent en je hebt wat uiterlijke kenmerken die daarbij helpen.
Ja.
Je staat van dienst helpt mee, een tv-programma helpt mee. Je wordt als autoriteit neergezet. Dus laten we dat niet vergeten, dat maakt het heel makkelijk. Dan speel je een beetje vals, hè, als leidinggevend. Als je dus op een podium gezet wordt van, nou, die zal het wel weten.
Ja.
Dus natuurlijk heb je acceptatie, want ja, daar sta je voor.
Ja.
En dat is in het bedrijfsleven natuurlijk niet altijd zo. Soms moet je die plek bevechten. Soms moet je, ben je zo goed als je laatste mislukking.
Ja.
En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus het komt te voet en het gaat te paard.
Ja.
Vertrouwen, respect, draagvlak.
Ja.
Maar mijn punt is eigenlijk dat als je het authentiek doet, dan voelt men dat ook.
Ja.
Ik geloof, en als ik het zelf zie, ik vind het moeilijk om naar mezelf te luisteren en moeilijk naar mezelf te kijken, maar niet in dat programma. Omdat ik mezelf zie. Ik denk, ja, dit ben ik.
Ja.
En het resoneert goed bij me. Ik geloof mezelf.
Ja.
En dus is er een soort van harmonie tussen dat wat ik vind, wat ik voel, wat ik denk.
Oké, dat was Ray. Over leiderschap.
Ja.
Op nummer 2 staat wat mij betreft Elias over sales.
Over sales.
Elias is hier meerdere keren geweest. Wat ik echt heel krachtig vind van Elias is dat hij altijd supergoed voorbereid is. Hij komt hier met zijn Remarkable binnen, heeft zijn aantekening op orde en weet wat er voor nodig is om een podcastaflevering te maken die waarde geeft.
Ja.
En hij geeft dan ook echt die waarde. En dat doen maar weinig mensen. We hebben veel mensen die ook een verhaal vertellen, ook goed. Maar voor mij persoonlijk, ik ben heel praktisch, vind ik het heerlijk als ik gewoon tips krijg waar ik morgen wat mee kan.
Ja, ja, en dat had hij zo goed ingeschat.
Ja.
Precies die dingen die hij zei waren super waardevol.
Super waardevol. Nou, in die eerste keer dat hij kwam, hadden we het over sales. Het is aflevering 8 in onze podcast. En daar vertelt hij 1. Hoe je snel aan sales kunt komen. Hè? Want je hebt natuurlijk dingen die tijd kosten. En hij geeft heel duidelijk aan, wat moet je doen om snel sales te krijgen?
Ja.
Laten we even luisteren wat hij daarover zegt.
Ja, dus als jij een lijst daar hebt staan. En stel jij staat op mijn lijst. Je staat niet op mijn lijst, Daan, hoor. Sorry, niet op deze lijst. Maar ik bel regelmatig.
Ik sta op de lijst van lunch.
Je staat op de lijst van lunch en op mijn podcastlijst, et cetera. Maar niet op de lijst van prospects. Stel, je zou dat wel staan.
Ja.
Dan kan het maar zo zijn dat ik jou een berichtje stuur. Of even bel. Of via LinkedIn een connectie zoek. Waarin ik aangeef wat ik voor bedrijven zoals jij doe. Dus ik ga niet vertellen, wat kan ik allemaal? Ik zeg, joh, Daan, jij bent eigenaar van een communicatiebureau. Je bent eigenaar van Storybrand Nederland. Bedrijven zoals jij hebben wij voor gewerkt. En daar lossen we deze drie problemen voor op. ROI op de marketing. Meer leads, meer omzet. En meer brand awareness. Ik denk dat ik je ermee kan helpen. Als jij dat ook vindt. Klik dan even hier om een afspraak met me in te plannen. Op een tijd dat jij dat handig vindt. Dus je draait hem om. Je vraagt aan die klant. In plaats van dat je zegt. Joh, ik ben marketing guys. Wij kunnen heel goed marketing technology. En dat zou jij ook moeten kopen. Nee, we zeggen joh, bedrijven zoals jij komen bij ons voor deze problemen. En ik denk dat ik je ermee kan helpen. Ik zou er een keer een half uurtje met je over willen praten. Als dat bij jou aanspreekt. Dan kun je het zelf inplannen in mijn agenda. Ik ga niet jou vragen van wanneer heb je tijd. Het zei, nee, klik hier maar. Als het niet zo is, dan kost het je een half uurtje en dan is het jammer. Maar ik denk zeker dat ik je kan helpen.
Ja.
Ja, wij hebben daar gewoon 70% respons op. Dus op zulke soort mailtjes.
Toch gigantisch. Ja, echt. Maar dat komt ook weer, die 70% respons komt omdat je dat huiswerk hebt gedaan.
Ja.
En je stuurt dat niet naar Jan en alle man.
Het is je wenslijst.
Het is je wenslijst. Daarom die wenslijst.
Ja, en nummer twee, wat hij natuurlijk ook deelde, waar jouw hart ook sneller van gaat kloppen, is de Droom 100-lijst.
Ja.
Wat Russell Brunson ook altijd zegt. Je moet precies weten wie je als klant wil hebben. Want het gaat je salesproces stukken makkelijker maken. Laten we even luisteren wat Elias daarover zegt.
Yes.
Het volgende punt wat ik wilde maken, een van die aanbevelingen is ook om te werken met een wenslijst van klanten.
Mm.
Een wenslijst en een dreamlist. Dus ik gaf net al even aan, jij kiest ook je klanten uit.
Ja.
Maar het werkt super fijn als jij 100, 200 bedrijven hebt geselecteerd.
Ja.
Waarvan jij hebt gezegd, ja, maar dat zijn klanten, dat zijn kopietjes van mijn beste klanten.
Ja.
Die wil ik ook hebben.
Ja.
Identificeer die, zet die in je systeem en start daarmee.
En nummer drie uit deze podcast, video in je salesproces. Ja, game changer, toch?
Ja. Die hebben we zelf ook zo vaak aan klanten meegegeven.
Oh,
en ze zijn er zo dankbaar voor.
Ja. Vidyard als tool om offertes toe te lichten. Om cold calling eigenlijk te vervangen door gewoon een warme video te sturen. Je kan echt alle kanten mee op. En ja, dat stukje, als je dat nog nooit geluisterd hebt. Hier is Elias Krum over het gebruik van video in je salesproces.
Gebruik personal video. Want dat gebruik je hier ook in. En gebruik je het nog niet? Nou, echt, start er vandaag mee. Ik noemde net al even Vidyard, maar er zijn allerlei soorten oplossingen waarbij je persoonlijke video doet. Even,
we zetten de link in de show notes.
Ja, Vidyard, het is, volgens mij kun je het gratis starten en een betaald account wat wij gebruiken kost je $180 per jaar. Dus dat is ook vrijwel niks. Maar zeker niet als je nu hoort wat ik ermee doe en wat het je kan opleveren. Want het is dus persoonlijke video, dus niet te niet door elkaar te halen met bijvoorbeeld een YouTube of zo. Hè? Dan zit je een videootje upload, et cetera. Nee, dit is een video die je laagdrempelig achter je PC opneemt. Hè? Ik gebruik een MacBook. Ik zet dat ding aan, hoe mijn oortjes in. En ik zie Daan op mijn prospectlijst staan. En ik denk, hey, Daan, dat is een interessante. Ik krijg hem telefonisch niet te pakken, want wie neemt zijn telefoon nog op? Hè? Ja. Dus ik heb het een paar keer geprobeerd, maar ik combineer het. Dus ik ga ook een videootje sturen. Ik neem het videootje op. En dan spreek ik de boodschap in die ik jou net heb gedaan. Hey Daan, wij werken voor communicatiebureaus en Storybrand lookalikes. Ik zoek wat, zeg maar, met huiswerk wat concurrenten op. Hè, of collega's, mensen die jij kent vanuit je LinkedIn. Ik zeg, nou, we werken voor die en die. Ja. Daar doen we dit en dat voor. Ik zou graag een keer kennis met je willen maken. Nou, wat grappig is, als je dat opneemt in een minuut en eronder een call to action hebt staan, plan hier je afspraak in.
Ja.
Heb je daar gewoon 70% respons op.
Met bijvoorbeeld een Calendly link.
Met een Calendly link eronder,
ja.
En het grappige is, mensen hebben altijd het idee bij een mailtje wat ze krijgen. Dit is geautomatiseerd.
Ja.
Dat zal wel weer zo'n irritante verkoper zijn. En als ze dan een videootje van jou krijgen, of van mij, maar ik zeg het liever over jou, dan zien ze dat je best een aardige vent bent.
Ja.
Hey, die dan, dat is inderdaad, dat is best een leuke vent. Daar wil ik best een keer een afspraak mee maken. Ja. Ik kan hier klikken.
Ja.
Dus ik zet het eigenlijk in meerdere stadia van mijn verkoopproces. Want ik doe hetzelfde in een offerte toelichting.
Ja.
Dus als ik een offerte stuur, ik heb een Zoom call met je gehad, een intake met je gehad, en vervolgens daaruit gedestilleerd dat jij graag een offerte van ons wilt. Dan krijg je een offerte met een persoonlijke videotoelichting daarin.
Ja.
Waarin ik zeg, hey Daan, we hebben vorige week een gesprek gehad. Superleuk, ik heb het helemaal voor je uitgewerkt. Op deze en deze pagina staat hoe ik dat heb opgebouwd. En dat heb ik om deze manier heb ik dat opgebouwd, om deze en deze reden.
Ja.
Ik denk dat het je heel veel gaat opleveren. Mocht je er vragen over hebben, bel me even, mail me even. Dan kan ik het eventueel voor je aanpassen. Maar ik denk dat we hiermee hebben uitgewerkt wat je vorige week heb besproken. Het leuke daarvan is dat de slag die je mist met corona, namelijk een afspraak en een afspraak toelichten bij de klant,
ja,
die maak je hiermee wel persoonlijk. Zeker als je business to business verkoopt, dan is dat enthousiasme wat je had tijdens die intake is weg in die offerte. Want dat wordt dan een soort van dik document. En ja, je, nou, ik weet ook, jij krijgt het en je gaat naar de pricing pagina.
Ja.
Je leest niks meer door en je denkt, auw, was een leuk gesprek.
Ja, wat kost het?
Zo, maar dit is helemaal niet wat ik dacht dat eruit zou komen. Weet je, nou ja, ik laat maar even.
Ja.
Dat is één. Dus je houdt dat enthousiasme.
Ja.
En een tweede hele belangrijke in B2B is dat je de mogelijkheid hebt om in contact te komen met de rest van de decision-making unit.
Ja.
Want in een B2B-onderneming zijn er gemiddeld 7 mensen betrokken in een aankoop. Niet alleen de persoon met wie jij hebt gesproken. Maar wat zie je in Vidyard bijvoorbeeld, is dat die video's doorgestuurd worden.
Fantastisch.
Dus je ziet gewoon dat zo'n videootje 7 keer bekeken wordt. Zo'n 7 verschillende mensen. En die zeggen allemaal, die hebben jou niet gezien tijdens dat eerste gesprek. Maar die zeggen allemaal, hé, maar dit lijkt me wel een goede partij. Goede aanpak. Oh, dit willen wij ook. Dit is
en je
netjes.
Springt er direct uit 100%. Vergeleken met de concurrent.
100%. En bij ons heeft dat ertoe geleid dat onze offerte close rate met 18% omhoog is gegaan. Gewoon 18% meer geclosed orders door video in te zetten. Gewoon aantoonbaar. Een laatste tipje met videoselling, wat ik gewoon persoonlijk vaak inzet, is iedereen zit op LinkedIn. Je krijgt van LinkedIn 's ochtends te horen wie de jarig is in je netwerk. Dus even een videootje.
Ja.
Dat vergeten ze nooit meer.
Vergeet ze nooit meer.
Het kost je letterlijk 15 seconden.
Ja.
En als je Vidyard gebruikt, dan komt er zelfs een preview van die video in je LinkedIn tekst te staan. Dus in plaats van dat er alleen maar staat van harte gefeliciteerd Daan, het standaard tekstje wat iedereen heeft, komt daar een videootje uit.
Heerlijk. Houd
je netwerk, super, super eenvoudige tip.
Ja, dan zijn we aangekomen bij nummer 3. Ja, dat gaat jou niet verbazen. Dat is Ad van der Hulst.
Ja.
Ik vind Ad van der Hulst is een hele graag geziene gast hier op kantoor. Heel belangrijk in het in ons bedrijven. Met zijn adviezen. We huren hem regelmatig in. We besteden wel eens een dag met hem als team. Ad is een bijzondere kerel.
Advies is goed.
Ja. En we hebben het met hem gehad in de eerste aflevering waar hij kwam, dat was aflevering 29, over voorspelbaar succes.
Ja, dat is...
Predictable succes van Les McEwen en hij heeft dat model uitgelegd. Het voert te ver om er helemaal op in te gaan, maar hij geeft even een korte samenvatting van de stadia en die wil ik even laten horen.
De eerste fase, early struggle, vroege strubbelingen. De visionair wordt wakker op zondagavond, heeft een briljant idee om voor de oplossing van alle wereldproblemen en gaat het eerst vertellen aan zijn vrouw. Die denkt, oh, daar heb je hem weer. He, maar toch leuk. En als die geluk heeft en hij komt een echte operator tegen, die zegt, ja, ik geloof erin. Volgens mij moeten we het gewoon gaan doen.
Ja.
Dan gaan ze het samen doen en dan gaan ze op pad. En die eerste fase van die levenscyclus, zou je kunnen zeggen, die heeft maar één doel, is eruit komen.
Ja.
En je bent eruit op het moment dat je een duurzaam, in termen van blijvend product hebt, wat winst oplevert.
Ja.
Want het geld wat je erin investeert loopt af.
Ja.
Het geld wat je verdient loopt op.
Ja.
En je moet op zorgen dat je op tijd bij het kruisje bent.
Ja. Ja.
Anders is het eindoefening. Ja. Dus zo simpel is dat die eerste levensfase.
Ja.
Kindersterfte is natuurlijk ontzettend groot.
Hmm.
80% van de bedrijven haalt er 2 jaar niet.
Nee.
Van de initiatieven. Dat zijn allemaal visionairs.
Ja. Ja.
Dat kan je bij de KVK zien.
Nee, ik geloof het. Ja.
De tweede fase, die eerste fase is trouwens ook instabiel. Je kunt alleen maar terugvallen of erdoor. Je kunt er niet blijven.
Nee.
De tweede fase, die heeft een technische naam. Die heet fun.
Ja.
Pret in het Nederlands. Hè? Die eerste heet vroeger strubbeling. Dus als je in die tweede fase zit, dan heb je de wind mee. Dan ga je bergaf wind mee. Alles zit je mee. Omdat je bent en flexibel. Je kunt heel snel schakelen.
Ja.
Je kunt helemaal mee bewegen.
Je hebt
met
nog
de
voordelen van een kleine club.
Ja, echt.
Maar nog niet de nadelen van de bureaucratie, et cetera. Dus je zit in de fun fase, omdat je eigenlijk de visionair kan nog steeds alles doen wat hij wil. En de operator houdt nog steeds bij wat er moet gebeuren.
Ja, en er is weinig overleg nodig.
Ja.
Want smiddags wordt er even gebeld.
Ja.
En er worden alle strategische besluiten afgehandeld.
Ja.
Onderweg in de auto.
Ja.
Voor het biertje.
Ja.
Het gaat gewoon allemaal in één keer door. En dat gaat ook goed.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een ontzettende leuke fase. Het is een stabiele fase in de zin, je kunt ook besluiten daar te blijven.
Ja.
En je kunt ook zeggen, ik hoef helemaal niet door.
Nee.
Ik probeer in die fase te blijven, want dat houdt me slank.
Mm. Het houdt me scherp. Ik kan wijzigen, ik kan koersen wijzigen. Ja. Ik hoef niet steeds op dezelfde strategie te blijven. Ik kan gewoon veranderen als ik dat wil.
Ja.
Als je in de funfase zit en je doet het goed, dan groei je.
Ja.
Het is onvermijdelijk.
Ja.
Hè? Want het enige opdracht in die funfase is sales. En die sales die gaat vrij makkelijk.
Ja.
Dus op het moment dat je groeit in die fase, krijg je er één factor bij die je niet wil, maar die krijg je wel. Dus onvermijdelijk de prijs voor de groei. En dat is complexiteit.
Ja.
En het gekke verhaal of het logische verhaal, het is net hoe je het ziet, is dat die visionair en die operator die samen die tent hebben gedraaid tot dit moment, dan een probleem krijgen.
Ja.
Want complexiteit, managen, is niet hun ding.
Nee.
Want dat wil zeggen dat je echt serieus met systemen moet gaan werken. Dus niet alleen verzinnen, maar je er ook aan moet houden.
De duct tape waar je het net over had, die werkt niet meer.
Die werkt dan niet meer.
Die blijft niet meer plakken.
Nee, die blijft niet meer plakken. En een klein beetje illegaal is ook geen goed idee.
Nee.
He, dus dat wil zeggen dat je op dat moment, als je echt door wil, dan moet je dus op zoek naar een processor.
Mm.
En het rare is dat die processor die je dan gaat zoeken, die is zo'n tegenpol, dat je het gevoel hebt, ik ga op zoek naar een zandzak.
Ja. Ja.
Iemand die mij gaat vertragen. Ja. Dat is geen fijn gevoel.
Nee. Wij hebben dit natuurlijk meegemaakt in onze eigen team.
Ja, ja, ja. Ja, jullie hebben het ook meegemaakt. Ja. Ja, precies.
Het zijn de mensen die je als visionair en operator niet wil aannemen, maar wel nodig hebt.
Ja, je hebt ze gewoon nodig.
Ja, ja. Je vindt ze eigenlijk niet fijn. Ze confronteren je met de zwakte. En niet zozeer de zwakte, maar eigenlijk met datgene wat je heel lang hebt gekoesterd. Om dat te veranderen naar iets wat blijvend is.
Ja, het is makkelijk te overkomen als je een soort high level thinking kijkt en zegt van ik heb iets nodig wat ik zelf absoluut niet kan.
Nee.
Ik moet complementair gaan denken.
Ja.
Hè, want als we nog even doordenken, dus we zitten nu de eerste fase is early struggle, dat is simpel. Tweede fase is fun. Leidt automatisch tot groei. Groei leidt tot complexiteit. En complexiteit leidt tot problemen.
Ja.
Dan kom je in de wildwaterfase.
Ja.
White water.
Ja.
Heet het in het originele model.
En white, omdat het natuurlijk de schuimkoppen van de zee is. Hè? Als de zee woest is, dan krijg je die witte schuimkoppen. Ja. White water. Misschien even goed voor de luisteraar.
Ja,
want ik heb daar lang over gedaan om te ontdekken. Waar staat het white? Ik vergat het altijd.
Ja, nee, white is inderdaad het, zijn het schuim.
Ja.
Dus dat is de fase waarin je noodzakelijkerwijs moet gaan. Het is de puberteit van de organisatie. Dus je moet dempen. Je moet zorgen dat je structuur bouwt. Dat je ruggengraat krijgt. Dat je systemen hebt. Dat je checklisten hebt. Dat je balances hebt. Dat je financiën echt van beton worden. Dat je profit first gaat gebruiken. Om het maar even in termen van deze podcast te doen. Dat je winstgevende plannen gaat schrijven. Dat je serieus systemen gaat maken die zorgen dat je een fundament hebt om überhaupt te kunnen schalen.
Ja.
En de visionair moet een offer brengen. Als die door wil, hoeft niet. Als die door wil, dan moet hij accepteren dat die organisatie niet meer van hem is.
Nee.
En die niet iedere maandagochtend de koers kan wijzigen.
Nee.
De meeste visionairs gaan op vakantie, lezen een boek, kopen er 10 exemplaren van, komen terug, gaan het uitdelen en zeggen, dit is de oplossing van ons levensfase. Dat is einde. Dat kan niet meer.
Nee.
Dus als je door wild water heen wil, dan moet je dus het offer brengen dat je zegt, deze organisatie is een ding op zich.
Ja.
En ik werk daarin, maar ik zou ook zo weg kunnen.
Ja.
En dan blijft het ook nog bestaan.
Ja.
Dan kom je in de fase, die heet predictable succes.
Ja.
Voorspelbaar succes. Walhalla.
Ja.
Voorbeeldenbedrijven, IKEA.
Ja.
IKEA is voorspelbaar succes.
Ja.
Moet je je voorstellen dat je naar een gemeente gaat en zegt, wilt u ook een blauw doosje met gele letters? Moet u even de snelweg omleggen? En dan over 2 jaar werken er 500 man.
Ja.
Nou, dat is onwaarschijnlijk knap.
Ja, dat ding kan gebouwd worden, ingericht worden. De mensen worden even getraind, opgeleid en erin gezet. En je weet per definitie dat die elke dag omzet draait.
Ja, en je loopt naar binnen en je denkt, ja, IKEA.
Ja.
Doet het gewoon.
Ja.
En innovatief. En ook natuurlijk heel stabiel.
Ja.
He, dus je ziet daar dat daar een managementteam zit. Ik bedoel, ik ken het managementteam niet, maar ik weet zeker dat het zo in elkaar zit. Wat een balans heeft tussen visionair, operator, processor.
Ja.
Die met elkaar zo werken dat ze de vierde rol, want die hebben we nog niet benoemd. En dat is goed om die nu even te benoemen. Dat is de synergist.
Ja.
Dat is degene die zijn eigen eenzijdigheden als het ware heeft overwonnen.
Ja.
En op kan schuiven op zijn stoeltje in de rol die nodig is in het moment.
Ja.
En dat is natuurlijk heel krachtig.
Als je een zeer volwassen rol.
Ja, dan heb je een besluitvormingsmachine-platform.
Ja.
Waar alles in zit.
Ja.
En je kan je voorstellen dat je daar kunt zeggen dat je besluiten kunt nemen die goed zijn voor de organisatie als totaal.
Ja.
En niet vanuit een eigen belang of vanuit een onderhandelingspositie van afdelingen of nou, wat dan ook maar.
Ja. Ik zie weinig bedrijven die op dat niveau komen. Omdat ze zich niet realiseren dat die rol überhaupt bestaat en nodig is.
Nee, dat klopt.
En een tweekoppig leiderschap hou je dan eigenlijk. Wat vaak een visionair is en een operator. Maar waar die synergist helemaal nooit in beeld komt.
Nee. Nee, je hebt in Nederland is wel een goed voorbeeld van een bedrijf waar de predictable succes echt werkt. Dat is de Efteling.
Ja.
En wij gingen als kinderen naar de Efteling en je gaat nu met je kinderen nog naar de Efteling.
Ja.
Het is een andere Efteling, maar het is gewoon de Efteling.
Ja.
Dus je ziet dat het vermogen om en te innoveren en stabiel te zijn, het is dynamiseren en stabiliseren tegelijk.
Ja.
Dus als je die levensboog ziet, we hebben nu 3 opgaande fasen gehad. De neergaande fase zal ik ietsje korter doen, want dat is niet interessant voor deze luisteraars vermoedelijk. Maar als je in de fase predictable succes zit en je gaat je succes beschrijven, systematiseren tot en met ISO 9001. En je gaat het echt vastleggen en je gaat tegen iedereen zeggen je moet het doen zoals het hoort. En je hebt toevallig mensen die doen zoals het hoort.
Ja.
Dan verstijf je.
Ja.
En dan kom je terecht in de eerste fase die daarna komt. Die heet treadmill, de stretmolen, bureaucratie. Dus we doen zoals het hoort. Maar daarmee raak je af van de vraag van je klant en van de werkelijkheid van de wereld.
Ja.
Dus het kan zijn dat je faseverschil krijgt tussen dat wat nodig is en dat wat jij aan het doen bent. Hmm. Dat je eigenlijk erachter aanhangt.
Ja.
Dat is een instabiele fase. Dus als je daardoorheen de foute kant op valt, dan kom je terecht in de big rut. Dat is de grote sleur. En dat zijn de bedrijven die grote marmeren bedrijven hebben. Gangen hebben met managers, met plakstoelen, die heel grote aandelen portefeuilles hebben en tuurlijk Storybrand gaan luisteren.
Ja.
Maar die gaan er echt niks mee doen.
Nee.
Die gaan mijn verhaal ook helemaal fantastisch vinden, maar die gaan er niks mee doen, want ze hebben helemaal geen belang.
Nee, nee.
Ze zijn rijk zat, maar ze gaan wel. Er is 1 doorlopende decline totdat ze uiteindelijk in de laatste fase terechtkomen. En die heet heel poëtisch Death Rattle.
Ja.
Doodsgereutel. En doet de laatste het licht uit. Dat zie je. Bij techbedrijven zie je het vaak heel snel.
Ja.
Dus dat ze net even niet hebben op zitten te letten. En dat ze rechts aan alle kanten worden gepasseerd. En nog steeds denken dat ze de grootste zijn, zal ik maar zeggen.
Ja. Misschien een Nokia.
Ja, Nokia is natuurlijk een oervoorbeeld. Dat je ziet dat ze marktleider zijn. En dat ze even niet op zitten te letten. En dat Steve Jobs een telefoon verzint zonder knopjes. Zegt, dat kan niet. Telefoon heeft knopjes.
Nee.
Weg.
Ja.
Maar ook de oude blokker die zegt dat internet, dat wordt niks.
Ja.
En dan gewoon hup. Ja. Als je niet oplet, is die weg.
Ja.
Dus dat kan heel, heel snel gaan.
Ja.
Maar goed, dat zijn die 3 fases. Dus het grootste, zou je kunnen zeggen, of de opdracht van dat managementteam in die predictable succes is die 2 kraantjes. Hè?
Ja.
Als je zegt die afgaande lijn, dat is de koude kraan. Die andere kant als de warme kraan. Dus je zit daar bovenin en je denkt, oh, we worden iets te stijf. Beetje warm erbij.
Ja.
Iets innovatieve kracht.
Ja.
Oh, nu worden we weer een beetje te gotisch. Beetje koud water erbij. Beetje meer processorkracht.
Ja.
En dat, zorgen dat je dat balanceert.
Lekker, hè?
Ja, iedere keer als je dat weer hoort, dan word je er blij van.
Toch?
Ja.
Ja, fantastisch. Nou, en dan op nummer 4, Kelly Wekers en Monique van Reenen. Over het uitgeven van een boek en dat gewoon een bestseller wordt in Nederland. Ja, goud.
Ja, dat is fantastisch.
Was ook een leuk interview. Het was bloody hot.
Ja, was
op hun kantoor in Laren.
Ja.
Dus ik weet nog dat Kelly zei, nou, welkom in onze Finse sauna. Maar het was echt gewoon, en ik zweet nogal snel. Dus dat was
is echt iets van jou, ja.
Echt oncomfortabel. Maar super gaaf om met deze 2 zakenvrouwen te spreken over een visie hebben en dan gewoon doen. en gaan. En whatever it takes, wij gaan dit fixen.
Precies.
En die mentaliteit die heb ik eruit gehaald. Laat even een klein stukje horen waar zij vertellen. Hoe zij kijken naar dat soort uitdagingen in het leven.
En je noemde Monique net nog een derde. Hè? Dus je hebt de positionering, je hebt de strategie.
En de mindset.
En de mindset. Kun je daar iets over vertellen hoe jullie... wat zijn de ups en downs van Kelly en Monique in het uitgeven van een boek?
Ik las laatst een quote van iemand over mental toughness. Ja. En die stuurde ik naar jou door. En toen zei ik, dat is volgens mij echt wel wat in ons beide DNA zit.
Ja.
Is we laten ons niet gek maken. Als het heel goed gaat, wij blijven altijd met beide benen op de grond staan.
Ja.
Maar ook als het minder gaat. Dus...
Dan zijn we ook nog steeds gewoon...
Rustig, ja. Dus dat is gelijk, denk ik ook, als je het stapje weer maakt naar de ondernemer. Met een strategie heb je lange adem nodig.
Ja.
Rust behouden, bewaken is heel erg belangrijk.
Ja.
Dus moment dat, kijk, tuurlijk, we werkten ernaar, maar we hadden niet kunnen bedenken dat het boek gelijk op nummer 1 van bestverkopende boeken in Nederland kwam.
Nee.
Week daarna wederom. Nu zijn we volgens mij week 14 en het staat nog steeds heel mooi in die top. Dus soms kunnen de verkopen ook anders lopen. En dan is die rust heel erg belangrijk. En dat je aan je plan vasthoudt.
Ja.
Maar ook dat je denkt, stel voor dat je ook een backupplan hebt. Van als dit niet is, kan ik dit inzetten. Maar geen rare sprongen maken.
Nee.
En daarbij helpt heel erg.
Kijk, en ik denk dat daarin wel gewoon heel veel ondernemers zichzelf saboteren. Omdat ze al überhaupt denken, weet je, dan valt er één keer iets tegen. Ja, welkom in het ondernemerschap. Ja, ik bedoel, dus dat is schering en inslag.
Dan?
En dan is het, nu is het helemaal mis. Of dan komen ze niet meer van de bank af. Of dan zijn ze helemaal in de mineur. En dan denk je, dit hoort er gewoon bij, weet je. Ga dan gewoon lekker voor een baas werken, want dan heb je inderdaad geen stress.
Nee.
In ieder geval op veel plekken een stuk minder dan dat je het zelf doet. Maar hetzelfde als, dan hebben ze één keer, gaat iets goed, en dan is het, Hosanna, nu zal het wel jaren zo blijven gaan. Nee, sorry, maar als jij niet weer achter je bureau gaat zitten en aan de slag gaat, dan is het morgen alweer voorbij, weet je wel. Dus je moet gewoon, wat Monique zegt, gewoon die rust bewaren, maar ook wel echt erin geloven. Want ik weet nog jaren terug, toen ik dus nog geen boek had geschreven.
Ja.
4, 5 jaar geleden, weet ik veel.
2018.
Wist ik niet eens wat het ging worden. Ja. Toen zei ik wel, de eerste vergadering met die uitgever. Ik weet niet wat jullie denken, maar ik ga 100.000 boeken verkopen.
Ja.
En ik zag ze soort van, en dat snap ik, hè, dat ze echt dachten, daar heb je er weer één die denkt dat ze dat gaat verkopen. Maar ik heb wel echt die overtuiging. En als ik iets ga maken, dan maak ik dat om er een succes van te maken. En niet om te zeggen, we zien wel eens even wat het doet. Nee.
Je maakt het
precies wat je eigenlijk net vertelde, dat verhaal van die, wat was hij nou
Sander
ook weer?
Aard.
Ja, precies. Dat hij zegt, waarom maak ik dat? Om impact te maken. En ik maak geen impact. Tuurlijk mag je heel blij zijn als je 10 mensen bereikt. Maar het is leuker als je er 100.000 bereikt.
Ja, je hebt
als
toch iets te vertellen. Maken.
Precies.
Ja. Dus iets doorgeven.
Ja.
En dat is altijd, weet je. Dat is hetzelfde als of dat in onze business coaching is. We hebben gewoon altijd de doelen die we hebben, die zijn ambitieus, maar evengoed realistisch. En we gaan er ook echt voor. En ik ben ook echt overtuigd dat je die kan bereiken. Want anders ben je eigenlijk al tegen jezelf voordat je bent begonnen. Ja. En dan wordt het gewoon niks.
Ja, last but not least heb ik in mijn lijstje staan een hele recente aflevering. Namelijk, eigenlijk mag die niet meedoen, hè, want we hebben een terugblik op 100 afleveringen. Dit is aflevering 101.
Oh, kijk. Altijd even buiten de spelregels, hè?
Altijd. Je wist het gewoon, hè?
Ja.
Dus, ja.
Oh. Hilarisch dit.
Daar kwam ik vroeger allemaal in de problemen op school.
Ja, dat geloof ik.
Ja. Dus als het schoolbord ophield, tekende ik op de muur verder.
Nou, dat is wel goed out of the box denken, toch?
Ja, toch?
Ja.
Heb ik letterlijk gedaan. Vonden ze niet zo'n goed idee. Maar Marco Kroon.
Ja, dat snap ik gelijk.
Ja, dat vond ik een bijzonder verhaal. Weet je, kijk, natuurlijk, ik vind het heel interessant, dat het hele militaire apparaat en hoe dat allemaal werkt. Maar waar het me echt hierom ging, is dat iemand vals beschuldigd wordt.
Yeah.
En dat de publieke opinie gevormd wordt, dat we zo dom zijn geworden als mensheid, dat we gewoon geloven wat er in de krant staat. En dat we daar onze mening op baseren.
Ja, iedereen heeft een beeld gevormd op basis van wat er in de media is gekomen. En dan ga je gelijk de dingen horen die ze helemaal uitgelicht hebben. Terwijl aan een verhaal zitten altijd twee kanten. En het mooie vind ik inderdaad dat hij nu de tweede kant kon uitleggen. En dan hoor je ineens een heel ander verhaal.
Ja.
En super persoonlijk.
Ja.
Dus knap ook om dat zo eventjes te doen.
Ja, en ik heb een hele tijd geleden eens opgezocht. Hè, als je journalistiek als definitie opzoekt, dan heb je natuurlijk verschillende plekken, bronnen waar je kan kijken. Nou, we hebben natuurlijk Wikipedia, waar staat journalistiek is het verslag doen van nieuws. Een journalist verzamelt en verwerkt het nieuws voor de lezer, kijker of luisteraar. Journalistiek is de discipline van het verzamelen, controleren, rapporteren en analyseren van het nieuws. En het dient in eerste instantie antwoord te geven op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. De vijf W's en H. En er zijn twee belangrijke vormen van journalistiek. De feiten zo neutraal en objectief mogelijk doorgeven. Of ze juist duidelijk voorzien van commentaar.
Ja.
Die eerste, neutraal en objectief, volgens mij is die gesneuveld toen de eerste journalist op aarde kwam.
Nou, inderdaad, ja.
Toch?
Ja, dat is wel hilarisch.
Ja, dat is toch erg?
Ja.
Het staat gewoon neutraal en objectief. Nou, als ik iets niet vind van de NOS en van weet ik veel, wat voor bron je ook wil pakken, is ik vind ze niet neutraal. En ik vind ze absoluut niet objectief.
Nee, helemaal niet.
En de eerste keer dat ik dat in mijn leven ontdekte was toen ik 18 jaar was. Misschien een beetje laat. Maar ik was vrijwilliger bij de Universiteit van Givat Ram in Jeruzalem.
Ja.
Hebreeuwse Universiteit. En met een stel vrienden hebben we daar vrijwilligerswerk gedaan. En dat was me in de zomer natuurlijk. En toen was de herdenking van de tempelverwoesting. Nou, dan zijn er rellen. Maar even voor jouw beeldvorming. Wij ontdekten dat die rellen, dat waren een paar straten. En de rest van de stad was gewoon, daar hoorde je het niet, daar zag je het niet en daar merkte je het niet. En mijn ouders waren nogal ongerust. Dus die belden de volgende dag naar mijn hotel.
Ja.
Ik sliep in een Palestijns hotel op de Olijfberg. En vandaar kon je namelijk makkelijk met de bus naar 's ochtends om 7 uur begonnen we met werken. Tot 1 uur, want daarna was het te heet. En toen kwam ik erachter dat het nieuws, alle kranten, de televisie, het ging over die rellen. En dat werd helemaal uitvergroot, waardoor je het gevoel had van heel Israël is een rep en roer. En het is één grote pleurisbende. En ga nooit naar Israël, want het is levensgevaarlijk. Dat beeld werd er geschetst.
Ja.
En als ik vandaag de dag nog steeds met mensen praat, ik ga in september naar Israël met mijn moeder, dan zeggen ze, naar Israël? Dat is toch levensgevaarlijk?
Ja. Yes.
Snap je? En dat was de eerste keer. Nu met Marco Kroon zie je het weer. En je merkt, dat doet mij echt wat. Weet je, dat er gewoon dat de feiten en de objectiviteit verdwijnen uit de samenleving.
Ja, klopt. Ik heb in het boek, volgens mij wel vaak genoemd, van Joris Luijendijk. Het zijn het mensen. Daar schetst hij inderdaad ook dat beeld. Hij was zelf journalist voor, ik weet niet meer precies voor wie, jarenlang in het buitenland. Hij zei, ja, uiteindelijk als journalist moet je een verhaal hebben. En als het om beeld gaat, ja, dan moet je dus ook iemand vinden die op dat moment eventjes in die rol kan kruipen. Want ja, de kans dat je het filmt op het moment dat het gebeurt is natuurlijk, ja, die is er gewoon niet.
Nee.
Dus het is altijd naslagwerk. En dan moet je dat toch gaan nabootsen om de mensen thuis een beeld te geven van hoe dat geweest is. Dus het is altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Ja. Het is altijd uitvergroot. En hij had het inderdaad ook over van, ja, je kan wel inderdaad met die camera's kun je inzoomen dat een groep van 30 mensen, dat als je dat een beetje goed neerzet, dat het er 300 lijken.
Ja.
En dan, ja, de woorden die je daarbij kiest, bepalen wel heel erg hoe het overkomt.
Ja. Ja. Nou ja, weet je, in die zin zou je kunnen zeggen, wat niet in het nieuws komt, dat is het nieuws.
Ja, eens. Ja. Ja.
Nou, dat waren mijn top 5. Leuk om zo 10 afleveringen uit te kiezen uit een heel seizoen, meerdere seizoenen eigenlijk, met 100 afleveringen.
Ja.
Alright, als je nu al deze 10 afleveringen zo de revue laat passeren, en dan ben je toch weer even bezig met wat we allemaal in interviews hebben gehad. Wat valt je op?
Ja, leuke vraag. Iedere ondernemer is min of meer in hetzelfde proces bezig, maar geeft er zijn eigen draai en zijn eigen termen aan. Maar uiteindelijk hebben we bijna allemaal over dezelfde soort dingen.
Hmm.
En ben je als mens en ook als ondernemer gewoon, zoals vanuit Story bent zeggen, aan het overleven. En daar geef je eigen woorden aan een verhaal.
Ja, mooi.
En ik vind het super leuk om al die verschillende verhalen en hoe mensen er naar kijken, dus de mindset of de betekenis die ze het zelf geven, om die terug te laten, om dat in die interviews te horen.
Ja, gaaf man. Ja, dat is mooi gezegd. Ik denk dat, dat je gelijk hebt. Dat het gewoon heel veel overlap met elkaar heeft. En dat de rode draad is in onze podcast.
Ja, precies.
Ongeacht wie je interviewt.
Ja.
Superleuk. Ja, misschien kun jij mij die vraag stellen over de visie voor de toekomst. Is dat een idee?
Ja, dat wou ik inderdaad. Voor deze podcast heb je volgens mij ook plannen in de toekomst om het net even iets anders aan te pakken qua interviews en stijl. Misschien dat jij daar iets meer over wil vertellen, Daan?
Ja, misschien kun je hem anders formuleren. Misschien is het leuker om te zeggen van, hey Daan, we hebben ook hele mooie plannen voor de toekomst met deze podcast, want het zijn onze plannen.
Ja, ja.
Net zo goed jouw plannen. Anders lijkt het meer mijn show en dat wil ik niet. Maar misschien als je het een beetje op die manier framed, zullen we even delen waarom wij zo enthousiast zijn over het volgende seizoen.
Ja, is goed. Ja, Daan, en wij zijn zelf natuurlijk ook bezig met de ontwikkeling van deze podcast. Daarin zien we ontzettend veel mogelijkheden voor het nieuwe seizoen. We laatst een paar keer over zitten brainstormen. Misschien wil jij daar iets over toelichten hoe we de toekomst van deze podcast zien.
Ja, nou, we hebben een klein stukje al verteld toen we het net hadden over Carlo van Lien en contentcreatie. Jij en ik hebben al heel lang tegen elkaar gezegd van we moeten echt aan de slag met video. In plaats van een soundbite op LinkedIn zetten, willen we een video op LinkedIn zetten. We willen YouTube als tweede grootste zoekmachine van de wereld ook gaan gebruiken. Onze handen jeuken eigenlijk, hè? Want ja, het is het huis van de schilder wat nog geschilderd moet worden. Nou, dat een beetje.
Precies.
In het Engels, in Amerika zeggen ze de kinderen van de schoenmaker lopen zonder schoenen of zoiets. Er is een soort spreekwoord, hoorde ik gisteren. Ja, jij en ik hebben bedacht, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon een videopodcast starten. En dat gaat het format wel enigszins veranderen. Want dat betekent dat wij, we staan nu altijd in deze podcaststudio. We gaan naar een andere ruimte die er veel mooier uitziet.
Ja.
En dan gaan wij samen aan tafel met de gast, met drie camera hoeken, de interviews houden.
Ja, dat is wel echt een hele andere setting.
Dat is een hele andere setting. Dat zal ook even wennen worden. Maar ik zie daar wel heel erg naar uit om dat te doen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Daar kunnen we die snippets uithalen waar je het net over had.
Ja.
Dus dat vind ik heel erg leuk. Ja, we gaan hele interessante gasten krijgen in het derde seizoen. Die hebben we ook al in het eerste en het tweede seizoen niet gelaten. Maar we gaan iets breder kijken in de samenleving van maatschappelijke thema's, business development, personal development, sales, marketing. We gaan het ietsjes breder trekken. En ook een stukje cultuur, onderwijs. We willen het wat breder trekken, maar wel altijd rondom het thema van de ondernemer en zijn onderneming. Dat vind ik ook wel heel erg gaaf.
Ja, en volgens mij is hier de rode draad dat er is altijd een goed verhaal te vertellen.
Ja, ja.
Wat het onderwerp dan ook maar mag zijn.
Ja. En, maar dat is eventjes een gedachte, een drop die we ook wel eens hebben gehad. Het lijkt ons heel cool om eens in de zoveel tijd mensen uit te nodigen om bij de podcastopname aanwezig te zijn, de gasten ontmoeten, boeken te signeren of als het een muzikant is, hier zelfs een optreden te geven in klein gezelschap. Dat is een stapje verder wanneer we de videopodcast hebben staan en we ook zien dat het bereik daarvan weer verder groeit.
Ja.
Ja, en ik denk dat het belangrijk is voor de luisteraar om te weten dat wij niet adverteren voor de podcast. Het is een organische groei. Daarmee hebben we regelmatig de nummer 1 positie te pakken in de categorie marketing op Apple. En dat wordt gemeten op de site Chartable. Maar ja, we hebben toch wel eens wens dat ons publiek nog groter wordt, want we geloven gewoon dat we waarde hebben te bieden. En de meeste podcasts in Nederland die heel groot zijn, zijn gewoon gesubsidieerd door belastinggeld en worden geproduceerd door de NPO's van deze wereld.
Ja.
En wij moeten het helemaal zelf bekostigen. En dat wordt denk ik de next step. Dat we hem ook echt nog groter laten groeien. Zodat we nog meer mensen kunnen bereiken met het belang van een heldere boodschap.
Fantastisch. Leuk. Ja. Kijk ernaar uit, Daan.
Ja, ik ook. Ik heb echt zin in.
Ja.
Dus september gaan we weer starten met. En dan ergens in september, misschien begin oktober, is de eerste uitzending met video.
Geweldig.
Ja, misschien even, Roeland. We staan binnenkort 31 oktober en 1 november gaan wij weer een tweedaagse workshop verzorgen in Amsterdam.
Ja.
Vertel even, waarom zou de luisteraar naar storybrand.nl moeten gaan om een ticket te kopen?
Omdat het marketing begint in de basis bij het juiste verhaal vertellen, duidelijk zijn. En een van de beste manieren om dat te doen is door het Storybrand Framework te volgen en een brandscript te creëren.
Ja.
En daar krijg je zoveel informatie en duidelijkheid die je kunt gebruiken in je marketing. Daarna dat tot de worsteling die je vaak ziet met marketing en oké, ik ga een landingspagina creëren. Wat moet ik er nou opzetten? Of hoe ga ik nou deze groep mensen aanspreken die ik wil bereiken? Tegelijkertijd wil ik ook deze aanspreken. Dat soort worstelingen die we vaak zien. Daar ga je vanaf zijn en dan ga je een antwoord op krijgen door naar die tweedaagse te komen.
Gaaf. Dus ga naar storybrand.nl, koop je ticket en dan, wie weet, zien we jou live op 31 oktober en 1 november.
Ik kijk er naar uit.
Was een mooie aflevering.
Vond ik ook, Daan.
Tot volgende week.
Tot volgende week.